Landgenoten, hiermee is dit verhaal van moedige Nederlanders die getoond hebben dat het mogelijk is om zelfs tussen de Duitse bewaking door te glippen ten einde. Dit verhaal had in normale omstandigheden op de voorpagina's...
Avonturiers, patriotistisch en strijdvaardig. De mannen en vrouwen die met trots de geuzennaam Engelandvaarder dragen. Een titel die je niet krijgt, maar verdient door het tonen van moed. Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland. Een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag een aflevering over Engelandvaarders. In deze aflevering van Militaire Geschiedenis van Nederland hebben we het over Engelandvaarders. Mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven de oversteek naar Engeland wagen om zich daar aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten. Wie zijn deze mannen en vrouwen? Waarom nemen ze dit risico? En hoe weten ze te ontkomen uit bezet Nederland? Het is 10 mei 1940. Nazi-Duitsland valt Nederland binnen. Het is het begin van een aantal chaotische en intense dagen.
Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP.
Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 4:15 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Inundaties voltrekken zich volgens plan. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Na 5 dagen strijd capituleert Nederland. De Nederlandse strijdkrachten geven zich over aan de Duitsers. Met de Duitse bezetting breekt er een nieuwe tijd aan. Onmiddellijk na de overgave ontstaan bij talloze Nederlanders de eerste plannen om te ontsnappen. Weg naar Engeland, om zich daar aan te sluiten bij de geallieerden. De krachten bundelen om samen Nazi-Duitsland te verslaan.
Je zag alleen maar sombere en treurige gezichten en dat bracht mij meteen al op het denkbeeld om er zo gauw mogelijk maar tussenuit te breken en naar Engeland te gaan om daar door te vechten. Want het stilzitten en niets doen in Holland was voor mij niet uit te houden.
Al in juli van het eerste oorlogsjaar maken de eerste Engelandvaarders de oversteek. 3 Leidse studenten, Kees van Eendenburg, Karel Michielsen en Fred Vasnunes, steken met een oud bootje, een jol, de Noordzee over. Ze zijn de eerste die na een tocht van 24 uur met succes de overkant bereiken. Bij aankomst in Engeland worden ze door oorlogscorrespondent Robert Kiek geïnterviewd. Het nauwkeurig geregisseerde interview wordt uitgezonden door Radio Oranje. Je hoort van Eendenburg zelf.
Dacht u dan werkelijk om met zo'n klein jolletje de Noordzee over te steken? Het lijkt me min of meer gekkenwerk.
Ja, dat leek het op het oog ook wel. Maar het is achteraf toch gebleken dat het mogelijk is. En trouwens, juist in de onwaarschijnlijkheid van het slagen van het plan lag onze grote kracht. Het was namelijk onmogelijk geweest om in die lange weken van voorbereiding het plan helemaal geheim te houden. In mijn vriendenkring wist iedereen ervan en lachte erom. Ze dachten allemaal dat het opschepperij was. Zelfs de Duitsers, die toch vlak om ons heen draaiden wanneer we met ons bootje bezig waren, hebben nooit argwaan gekregen.
Meteen op de eerste dag na de Nederlandse capitulatie beginnen de voorbereidingen voor de overtocht. De boot moet in orde worden gemaakt en er moet een uitrusting worden geregeld. Dan, bij toeval, breekt de dag aan van het grote avontuur.
De Duitsers hebben ons voortreffelijk geholpen bij het vertrek. We hebben het namelijk al een paar dagen door het slechte weer moeten uitstellen en waren het weer van plan toen we plotseling van een nieuwe Duitse order horen. dat alle boten, hoe klein ook, van het strand af moesten. En dus ook ons jolletje, dat we met zoveel moeite reiswaardig hadden gemaakt. Deze nieuwe order hakte voor ons de knoop door, nu of nooit.
Die uitrusting lag in een hutje aan de voet van de duinen en moest onder de ogen van een groot aantal Duitse officieren die op het terras een Nederlandse burger zaten te drinken naar het water worden gesleept. Een Duitse soldaat die heen en weer patrouilleerde vroeg ons zelfs waar dat naartoe ging. We noemden toen een haventje een eind zuidelijker. De man had dat verzoete koek op, daar het niet tot hem scheen deur te dringen dat zoiets bij zuidenwind en zonder motor onmogelijk gaat.
Om 9:00 s'avonds staken wij van wal, kort voor het invallen van de duisternis. Nummer 3, die nu in Indië is, roeide zijn arme haast uit het lid om ons door de branding te sleuren. Tot overmaat van ramp begonnen de Duitsers op ons te schieten toen we een 200 à 300 meter van het strand waren. Maar de strijd tegen de hoog oplopende branding nog niet hadden gewonnen.
En troffen de Duitsers u of het schip?
Nee, gelukkig niet. Maar we wisten nu dat ze eindelijk land hadden geroken en verwachten nog voor de nacht te worden opgebracht. Het zij door een motorboot, het zij door een vliegtuig. En stel u dan ook onze schrik voor toen we na ongeveer een half uur 3 laagvliegende vliegtuigen uit de avondschemering zagen opduiken.
Direct na vertrek duiken er vliegtuigen op. Maar gelukkig is het vals alarm. Ze zijn onderweg naar een andere locatie. Eenmaal uit de kust lijkt het grootste gevaar geweken. Onderweg hebben de 3 studenten nog een keer te kampen met laag overvliegende vliegtuigen. Maar ze worden niet opgemerkt. De sfeer aan boord is allerbest. Dat blijkt ook wel uit een interview bij Radio Oranje.
Spoedig daarna zagen wij bruine strepen in het water, zodat wij begrepen dat wij over de banken heen voeren die onder de Engelse kust liggen.
Dat is zeker wel een heel groot ogenblik geweest, nietwaar?
Ja, we waren natuurlijk erg blij toen het einde in zicht kwam.
En waar eindigde dit avontuurlijke plezierreisje, als ik het tenminste zo noemen mag?
Laat in de middag van de derde dag zagen wij enige Engelse marinetrollers die wij met verwoed SOS-seinen op ons opmerkzaam maakten. Dit was op 13 mijl van de Engelse kust. Wij werden daar met bijzondere gastvrijheid aan boord opgenomen en ik als eigenaar van het bootje werd onmiddellijk op de brug genodigd om als commandant van mijn schip mijn opwachting te komen maken bij de commandant van de trollen.
Het lijkt allemaal zo makkelijk, met een bootje de oversteek naar het vrije Engeland maken. Maar de overtocht is verre van veilig. De onstuimigheid van de zee brengt veel gevaren met zich mee. Zo schrijft Leen Hellenberg in augustus 1943 in een brief naar huis dat hij tijdens zijn overtocht 's nachts ineens gesnuif naast de boot hoort. We dachten dat het een U-boot was, maar gelukkig was het een heel stel grote bruinvissen dat ons de hele reis verder gezelschap hield. Dat was niet zo aangenaam, daar zij langs het bootje schuurden en wij bang waren dat zij het om zouden kiepen. Die gevaren weerhouden lang niet iedereen van een poging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt er ongeveer 140 keer geprobeerd om via het water Engeland te bereiken. Slechts 30 keer wordt de overkant gehaald. Daar staan veel schrijnende verhalen tegenover van hen die niet slagen in de overtocht. De Amsterdamse Pim Reintjes lukt het bijvoorbeeld niet. Verzet tegen de Duitse bezetter is hem niet vreemd. Thuis bieden ze onderdak aan Joodse onderduikers. Samen met zijn broer besluit hij tot de Engelandvaart. Via IJmuiden willen ze de oversteek naar Engeland maken. Het loopt anders. Ze worden verraden. Aan boord van de vissersboot die hen naar Engeland zou brengen worden ze door de Duitse Sicherheitsdienst opgepakt. Na zijn arrestatie zit Reintjes 4 maanden lang eenzaam opgesloten in het beruchte Oranje Hotel in Scheveningen. Via Vught en Amersfoort belandt hij in de concentratiekampen Natzweiler en Dachau. Uiteindelijk wordt Reintjes in april 1945 in Dachau bevrijd door Amerikaanse troepen. De herinneringen aan dit kamp laten hem niet los. Zo vertelt hij er jaren later zelf over.
Ik herinner me in Natzweiler één geval dat er werden. Dus, ja, dat was een afschuwelijk geval, maar dat was. De crematorium bleef bij de mensen verbrand. En die rook van die lijk, die sloeg over het kamp. Nou, dat kan ik nooit vergeten. We zeggen, ja, roken, is dat zo erg? Ja, maar dat was voor mij symbolisch voor al het kwaad.
In de beginjaren van de oorlog investeert de bezetter volop in de verdediging van de kust. De Atlantikwal. Het paradepaardje van de Duitse verdediging in Noordwest-Europa. Door de zware verdediging van de Nederlandse kust wordt het steeds moeilijker om over de Noordzee naar Engeland te ontsnappen. Daarom kiezen veel Engelandvaarders voor andere routes. Allereerst via de Noordelijke Weg. Als matroos monsteren zij aan op een schip dat naar het neutrale Zweden vaart. In andere gevallen verstoppen ze zich als verstekeling in het ruim. Als een schip in Zweedse wateren voor anker gaat, is het nog niet eenvoudig om ook echt aan land te komen. Sommige Engelandvaarders moeten nog kilometers zwemmen voordat zij voet aan wal kunnen zetten. Uiteindelijk weten ongeveer 550 Nederlanders via de noordelijke route Engeland te bereiken. Vanuit Zweden zijn er aan het begin van de oorlog twee opties. De eerste route loopt via de Sovjet-Unie naar uiteindelijk Noord-Amerika. Operatie Barbarossa, de Duitse aanval op de Sovjet-Unie, maakt een einde aan dit traject. Die Duitse inval maakt een relatief veilige, maar lange reis naar de vrije wereld onmogelijk voor de Engelandvaarders.
Hier Radio Oranje. Landgenoten, zoals wij u reeds hebben aangekondigd, zal Hare Majesteit de Koningin heden tot u spreken. Hare Majesteit de Koningin.
Landgenoten, luisteraars in Nederland en groter Nederland onder de keerkringen. En allen die daar buiten woont en thans toegelokt. Ik wil heden een enkel woord tot u spreken, naar aanleiding van het nieuwe oorlogsbeeld dat zich vertoont, als gevolg van een onverhoedse, verraderlijke aanval van Hitlers legerscharen op het Russische volk. Een aanval welke alleen ten doel heeft zich meester te maken van het voedsel en de grondstoffen welke zij behoeven om een strijd tegen recht en vrijheid te kunnen voortzetten.
Wat dan nog rest, is de route door de lucht naar Schotland aan boord van geallieerde vliegtuigen vanuit Zweden. De beschikbare plekjes zijn echter schaars, waardoor de wachttijd steeds meer oploopt. Veel Engelandvaarders worden daarom aan het werk gezet als houthakker in de Zweedse bossen. Een teleurstelling, want daar hebben ze niet zoveel risico voor gelopen. Het overgrote deel van de Engelandvaarders, een kleine 1000, neemt de zuidelijke route. Die loopt via België, Frankrijk, Zwitserland en Spanje of Portugal. Het is een ingewikkelde route, vol gevaren. Met oneindig veel controles en veel obstakels om te overwinnen. In veel gevallen duurt de reis meer dan een jaar. Velen proberen om eerst in Zwitserland te komen. Dat land is neutraal en men kan via Genève relatief makkelijk Zuid-Frankrijk bereiken. Zuid-Frankrijk, ook wel Vichy-Frankrijk genoemd, is tot november 1942 niet bezet door de Duitsers. Maar de autoriteiten zijn er niet minder streng. Veel Engelandvaarders hebben valse of verkeerde papieren bij zich. Dat leidt natuurlijk tot veel arrestaties. Bijna alle Engelandvaarders op de zuidelijke route zien voor kortere of langere tijd een lokale politiecel van binnen. Toch weerhoudt het de meeste er niet van om de reis vervolgens weer op te pakken. Het is slechts een klein oponthoud op weg naar Engeland. Vanuit Frankrijk Spanje inkomen is nog een hele uitdaging. De Pyreneeën vormen een gigantisch natuurlijk obstakel waar je niet zomaar overheen komt. Bovendien is er altijd die belangrijke factor waar je geen invloed op hebt, het weer. De verstikkende hitte in de zomer. Kou, snijdende wind en meters hoge sneeuw in de winter. Het bemoeilijkt de oversteek van de bergketen. De passeurs die veel Engelandvaarders inhuren voor de oversteek blijken niet altijd te vertrouwen. Spanje is officieel neutraal, maar dictator Franco onderhoudt warme banden met Nazi-Duitsland. Veel Engelandvaarders worden gevangen gezet in Miranda de Ebro, een berucht concentratiekamp. Hier zitten ze maandenlang gevangen, tot ze eindelijk mogen doorreizen naar Portugal of Gibraltar. Vanuit daar begint het laatste stuk van hun reis, de vlucht naar Engeland. Wanneer een Engelandvaarder eindelijk in Engeland is aangekomen, komt hij of zij eerst terecht in de Patriotic School in Zuid-Londen. Hier volgt een uitvoerige ondervraging. In iedere Engelandvaarder schuilt immers het gevaar van een Duitse spion. Dagenlang wordt ze het vuur aan de schenen gelegd. Pas wanneer de Britten echt overtuigd zijn dat de ondervraagde geen gevaar vormt, wordt men doorgestuurd naar de Nederlandse autoriteiten. Het is dan nog niet klaar met de ondervragingen. De Engelandvaarders worden ook door hen uitgebreid verhoord. Na een reis vol ontberingen is het vooral een ontvangst vol wantrouwen. In de verhoren wordt ook vastgelegd waarom iemand überhaupt de oversteek maakt. Wat bezielt een mens om met gevaar voor eigen leven deze gevaarlijke tocht te maken? Iedere Engelandvaarder heeft zijn of haar eigen motivatie voor de reis. Loyaliteit aan het koningshuis en vaderlandsliefde vormen vaak belangrijke redenen. Voor koningin en vaderland. De wil om daadwerkelijk bij te dragen aan de geallieerde strijd. In het verzet gaan in Nederland is niet genoeg. Vanuit Engeland kan je pas echt iets doen voor de goede zaak. Onder de Engelandvaarders zijn ook avonturiers. Waaghalzen die het gewoon een hele belevenis vinden. Allemaal met een drang naar het nieuwe en onbekende. Het is een fenomeen dat aan beide kanten in de oorlog voorkomt. De ene jongere besluit de oversteek te maken naar geallieerde zijde. De andere meldt zich vrijwillig aan bij de Waffen-SS om naar het Oostfront te gaan. Nog een andere reden. Sommige Engelandvaarders ontvluchten graag hun privéproblemen. Ver weg van huis en haard. Ver weg van de dagelijkse sleur van relatie of werk. Ontsnappen aan de werkelijkheid. Waar kan dat beter dan in het vrije Engeland?
Hare Majesteit heeft zich meer dan een uur met ons onderhouden, daar ze alles wilde weten over de toestanden in Holland en speciaal belang stelde in de moeilijkheden en de noden van haar volk in het bezette gebied.
Na alle ondervragingen is het voor de Engelandvaarders tijd voor een officiële ontvangst bij koningin Wilhelmina. De vorstin staat erop om elke Engelandvaarder persoonlijk te ontmoeten. Tijdens deze samenkomsten luistert de koningin naar de verhalen over de oversteek en informeert ze naar de laatste stand van zaken in het vaderland. Zo vormen de onderonsjes voor haar een belangrijke bron van informatie. De koningin toont belangstelling voor de Engelandvaarders en ziet haar kans schoon om verhalen uit Nederland te horen. Gij zijt de schakel tussen hen die thuisbleven en mij. Het zijn woorden van koningin Wilhelmina. Een uitspraak die de bijzondere band tussen de vorstin en de Engelandvaarders benadrukt. Wilhelmina spreekt deze woorden uit bij de opening van Sociëteit Oranjehaven in 1942. Dit toevluchtsoord voor Engelandvaarders ligt in het beroemde Londense Hyde Park. In 1944 herdenkt koningin Wilhelmina hier de Duitse inval en staat ze uitvoerig stil bij de dapperheid van de strijders.
Wellicht zult gij, jonge vrouwen en mannen, die uit bezet en strijdend Nederland tot ons kwamen, nimmer ten volle beseffen wat uw overkomst voor ons betekend heeft. Van u te kunnen vernemen wat gij uit eigen aanschouwen en ondervinding kendet en meegemaakt hebt. En bovenal door die prachtige geest die allen in Nederland de dynamische kracht geeft om hun onbreekbaar verzet en die gij hier meegebracht hebt, staat het beeld van wat thuis gebeurd is en gebeurt ons als het ware levend voor ons.
Na al deze plichtplegingen kunnen de meeste Nederlandse Engelandvaarders eindelijk gaan doen waarvoor ze zijn gekomen. Deelnemen aan de geallieerde strijd. De Engelandvaart is niet alleen voor mannen weggelegd. 48 vrouwen wagen de oversteek. Veel van hen willen als militair dienen om zo een bijdrage te leveren aan de bevrijding van Nederland. Een van hen is de ambitieuze Ida Veldhuizen van Zanten. In de jaren voor de oorlog reist Ida Veldhuizen van Zanten onder andere naar Canada, Japan, China en Nederlands-Indië. In 1938 haalt ze haar zweefvliegtuigbrevet en haar motorvliegbewijs. Als ze in 1941 op de radio hoort dat men in Engeland vrouwelijke piloten wil inzetten, twijfelt ze niet. Ze zet alles op alles om in Engeland te komen, zodat ze daar dienst kan nemen als piloot. 3 pogingen om de Noordzee over te steken mislukken. In januari 1942 neemt Veldhuizen van Zanten met 5 mannelijke mede-Engelandvaarders daarom de zuidelijke route. De reis verloopt voorspoedig, totdat de Alpen overgestoken moeten worden. Er is hulp nodig om ze door de bergen te gidsen, maar niemand biedt zich aan. In een lokaal café probeert Veldhuizen van Zanten in een ultieme laatste poging een gids te regelen. Om te laten zien dat ze te vertrouwen is, tovert ze, met gevaar voor haar eigen veiligheid, haar Nederlandse paspoort tevoorschijn. Met deze wanhoopsdaad wint ze het vertrouwen van een local. Die nacht steken ze te voet de Alpen over. Door de sneeuw, met als enige eten af en toe wat suikerklontjes met cognac. Om 6 uur in de ochtend stappen ze een hek met prikkeldraad over. Zwitserland is bereikt. Op eigen houtje reist Ida Veldhuizen van Zanten door naar Lissabon. Dankzij een oud-collega van KLM krijgt ze een uitreisvisum en kan ze mee met de vlucht naar Bristol. In augustus 1942 is de eerste hindernis volbracht, de Engelandvaart. Na aankomst in Engeland wordt ze wekenlang ondervraagd. Eerst door de Britse autoriteiten, daarna door de Nederlandse. Als ze dan eindelijk iedereen heeft overtuigd dat ze echt geen spion is, solliciteert ze direct bij de Air Transport Auxiliary. Een organisatie die nieuwe of gerepareerde vliegtuigen vanuit de fabrieken en reparatiecentra naar bases over de hele wereld moet overvliegen. Haar sollicitatie loopt op niets uit. Ze slijt haar dagen met kantoorbaantjes, totdat ze dankzij de bemiddeling van Prins Bernhard een tweede kans krijgt om binnen te komen bij de ATA. Nu slaagt ze wel. De rest van de Tweede Wereldoorlog werkt ze als ferry pilot en maakt ze bijna 600 vlieguren.
Ik was dus tenslotte aangekomen bij de Air Transport Auxiliary. Dat was een hulpdienst voor de RAF, want de RAF kon natuurlijk niet allemaal zelf hun transporten doen voor overhauls en zo weer naar de
vliegtuig. RAF, de Royal Air Force?
Royal Air Force,
Britse,
ja.
Luchtmacht?
Mm-hmm. En toen ben ik daar dus bijgekomen en die had dus ook weer zijn eigen opleiding. Ik had maar heel weinig vlieguren. En toen is dat gelukt. En toen moesten we dus ferryen, dus overbrengen van de vliegtuigen, van de fabrieken, nieuwe, ofwel die overhaul nodig hadden, een inspectie. Elke 50 of 100 uur heeft een vliegtuig weer een verplichte inspectie.
En moesten die oorlogsvliegtuigen overbrengen van de fabriek?
Van de fabriek naar de vliegvelden, waar dus de squadrons waren.
Ja.
De sfeer was natuurlijk altijd goed op een basis, maar het was heel triest als je daar 's morgens... je had er overnacht en je ging naar de gemeenschappelijke breakfastroom om de ontbijtzaal dan. En dan stonden daar grote borden waarop de namen vermeld waren van de piloten die 's nachts niet weer teruggekeerd waren nadat ze een raid gehad hadden. En dat was natuurlijk heel aangrijpend.
Ja.
Want dan kwamen ze naar beneden, moe en akelig nog van die nachtelijke tocht. En zagen dan hun vrienden of wie dan ook op die borden staan die dan omgekomen waren. Het was een hele depressieve sfeer was dat. Wij hadden natuurlijk bij de ETA ook wel onze casualties, onze ongevallen. Maar dat hoorde je dan, dat zag je dan ook wel opgeschreven. Maar die kende je niet allemaal. We zaten in 13 verschillende pools en afdelingen.
De Nederlandse valt met haar neus in de boter. De eerste maanden van 1944 bereidden de geallieerden zich voor op de invasie. De militaire operatie die een einde aan de oorlog moet maken. Het is een drukke tijd voor de ETA. Duizenden toestellen moeten naar de juiste vliegvelden worden gevlogen. Het is werk dat Veldhuizen van Zanten graag doet. Voor haar verdiensten krijgt ze meerdere onderscheidingen. Ida Veldhuizen van Zanten is de enige vrouw die wordt onderscheiden met het Vliegerkruis. Net als Ida Veldhuizen van Zanten mogen alle Engelandvaarders zelf kiezen bij welk onderdeel ze willen dienen. Veel van hen kiezen voor een carrière bij de Royal Air Force of sluiten zich aan bij de Prinses Irene Brigade. Anderen laten zich weer in Nederland droppen als geheim agent of nemen dienst bij de marine of het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Veel vrouwen melden zich vrijwillig aan bij de nieuwe vrouwenkorpsen of gaan als burger werken op een van de ministeries. Allen met hetzelfde doel: bijdragen aan de bevrijding van Nederland. Gekkenwerk lijkt het. Met een gammel bootje de Noordzee trotseren. Lopend de Pyreneeën over. Meerdere zwaar bewaakte grenzen oversteken. Reizen met valse papieren in treinen en bussen, terwijl controles altijd op de loer liggen. Het niet te onderschatten risico om opgepakt te worden en te verdwijnen achter prikkeldraad. Honderden Nederlanders nemen de gevaren voor lief. Niet alleen vanwege de zucht naar avontuur, maar ook voor volk en vaderland. Want niets doen, dat is geen optie. Militaire geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Tessa Mulders en Ricardo Stietsma en wordt gepresenteerd door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg, Erwin van Loo en Sirik Plantinga. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl.